Broeders en zusters, vanavond willen wij verder spreken over de vier, het getal vier, de betekenis daarvan min of meer in de Bijbel. Ik zeg min of meer, niet dat we meer willen doen dan in de Bijbel staat, maar het zal wel toch wel wat minder worden dan dat het in de schrift staat. Want het is natuurlijk een getal wat op vele plaatsen een rol speelt, veel te veel dan dat we het allemaal zouden kunnen noemen. De vorige keer hebben we daar reeds een begin mee gemaakt en we hebben gezien dat deze vier, eigenlijk al ligt besloten in de drie. Dat blijft een poosje zo, want het is bijna ook onmogelijk om over de vier te spreken zonder daarmee meteen even vast te kijken naar de vijf die daar min of meer uit voortkomt. Of die daarachter ligt, is waarschijnlijk de beste gedachte. En iets dergelijks hebben we ook nog weer als we van een vijf naar een zes gaan en van een zes naar een zeven en van een zeven naar een acht. Er zit steeds een verbinding tussen op een of andere wijze. Maar bij de drie en de vier is dat het meest opmerkelijke, omdat nog eenmaal de drie iets belooft. En daarom wijst het vanzelf verder naar voren, naar wat er verderop volgt. En wat er dan komt is dan een vier. En het misverstand is dan dikwijls, en daar hebben we vorige keer ook over gesproken, het misverstand is dan dikwijls dat de vier al de vervulling zou brengen van de belofte die onder de drie gedaan is. Wel, zo wordt het misverstand nooit geformuleerd, maar dat hebben wij deze keer gedaan. Het misverstand is namelijk dat uit de belofte, want het is er drie, de wet voortkomt waarbij de wet de vervulling zou zijn van de belofte. En hoewel er niet velen zullen zijn die dat zo zouden zeggen, is dat toch dikwijls de heersende gedachte. Namelijk dat op een of andere wijze de wet zou moeten beschouwd worden als de vervulling van beloften die aan Abraham bijvoorbeeld gedaan zijn. En dat is niet het geval. Het heeft er wel mee te maken, uiteraard, maar het komt niet daaruit voort. Integendeel. Wanneer we deze getallen toepassen op de bedelingen, en dat gebeurt nou eenmaal in de Bijbel, dan zal blijken dat van de vierde bedeling, die van de wet namelijk, gezegd wordt dat die juist niet uit de belofte voortkomt, maar dat die daarna staat en dat de vervulling van de belofte pas begint onder de vijf en niet onder de vier. En zo is dat ook, en we zouden daar de eenvoudige conclusie uit kunnen trekken, maar dan lopen we meteen heel hard hoor. We zouden de eenvoudige conclusie kunnen trekken dus, dat de vierde weliswaar tussen zit, dat je er voorbij moet, er langs moet, er door moet, en dat moet je ook, je moet er door. Anderen zouden zeggen, je moet er deur, hè? Je meut er deur, en het is ook zo, nee, het is geen Zweeds, maar je moet er deur, en het is het ook, want de vier is ook inderdaad waar je doorheen moet, het is namelijk de deur, maar zover waren we nog even niet. Dat is ook inderdaad zo. Het is alleen een doorgang, het is een verbinding op een of andere wijze, hoewel het ook beschouwd kan worden als een afsluiting. Maar het is in ieder geval wat gelegen is tussen de drie en de vijf, waarmee dus maar weer gezegd is dat onder drie wat beloofd wordt en dat onder vijf de belofte vervuld wordt of gaat worden, want ik mag niet te hard lopen. Maar daartussenin ligt de vier, daar moet men nou eenmaal voorbij en het zou niet een probleem zijn, want dan zouden wij onder elkaar zeggen, nou dan moet je er voorbij, dat is allemaal niet zo erg. En als we zeggen, dat is de vier is de wet, dan zeggen velen van u, want ik kijk even de kring rond. Nou, kring. Maar ik kijk even de vergadering dan vooruit. Kijk ik rond en dan denk ik dat u wel zult zeggen, ja maar de vier is de wet en de wet, daar hebben wij ook eigenlijk helemaal niks mee van doen. Wel, van de toorn, dat is toch zo, hè? Hebben we helemaal niks mee te maken. Nee, ik kan het niet in dat bewuste, met dat bewuste accent zeggen, maar ik hoor het u zeggen bij wijze van spreken. Daar hebben wij niks mee te maken, dan zeg ik, dan hebben u in ieder geval wat geleerd. Want het is ook zo, daar hebben wij ook niks mee te maken. Wij werden geboren nadat al zo'n 19 eeuwen of langer de wet vervuld was, zodat we er in ieder geval niks mee te maken hebben. Dat is nou eenmaal bijbelse gegevens. Maar dat zal dan ook waarschijnlijk het probleem niet zijn, hoewel het dat voor sommigen wel is hoor, die wet. Hè. Maar het wordt toch anders als we vaststellen dat de vier niet alleen de aanduiding is van de wet, maar eigenlijk de aanduiding is van de hele zienlijke wereld. En om daar nou meteen van te zeggen, daar hebben we niks mee te maken, dan je kun je wel zeggen, maar dan krijg je natuurlijk wel een reactie. Nee, niet alleen van uzelf, maar van die zienlijke wereld ook nog wel. Daar hebben we namelijk wel mee te maken, al is het zo dat deze zienlijke wereld nooit de vervulling zal brengen van beloften die God gedaan heeft. Hoe dan ook niet. Maar we hebben er wel mee te maken, want we leven er middenin. Het mag dan zijn dat we niet onder de wet leven, wij leven wel degelijk in deze zinnelijke wereld. En wat u in elk geval moet onthouden, is dat de vier in de schrift de aanduiding is van de wereld, voor zover wij die zien, en waar we niet alleen middenin staan, maar waarvan we zelfs deel uitmaken. Ook dat kan niet ontkend worden. Ik heb vanmorgen nog even, voor de spiegel. En inderdaad, ik geloof dat ik daar zelf ook sta. Nou, in elk geval, wij maken deel uit van de zinnelijke wereld en we kunnen dat dus niet zomaar aan de kant schuiven, maar het is wel de bedoeling dat we dat passeren. En ik moet u zeggen, dat hoe je daar ook tegenaan kijkt, het moet toch in elk geval ook beschouwd kunnen worden als een troost. Nee, daar kom ik van de andere kant binnen. Maar het moet in elk geval beschouwd worden als een troost dat wij deze wereld, de zinnelijke wereld, passeren. Dat we er deel van uitmaken, dat is voor sommigen niet een troost, voor anderen wel. Dat hangt er van de omstandigheden af. Die zijn veranderlijk namelijk. Dat is ook het kenmerk van vier. Het is veranderlijk. Je kunt er niet van op aan. Maar het is nou eenmaal zo met de wereld waarin wij leven. Men kan er niet van op aan. Maar onze troost is, hij gaat voorbij. Of is dat geen troost? Zie ik dat verkeerd? Dan ben ik echt door de andere deur binnengekomen. Hè? Het is toch een troost? Hoe oud ben je nou, Gerrit? Of dik?
Vijf.
Ja? Ja, dan komt het. Dat is nou de, dan zal ik u dat eens verklaren. Dat is nou de reden waarom men zegt, het verstand komt met de jaren. Want hoe ouder men wordt, hoe beter men weet dat deze zinnelijke wereld voorbij gaat. Oftewel dat wij voorbij komen. Dat kan ook, dat maakt niks uit. Hè? Voorbijgangers zijn wij eigenlijk, hè? Dat is met voorgangers ook zo. Dat zijn eigenlijk voorbijgangers, maar goed, dat is. Dat zeg ik natuurlijk binnen deze hoek. Dat is die man met die opleiding, weet u wel, van een paar weken geleden. Nou.
Je hebt wel indruk gemaakt, hè?
Ja, ja. Ik vergeet het ook nooit meer. Ik heb meteen net zo'n bril aangeschaft ook en zo. Dus. Ja, nou goed. Maar inderdaad is het zo dat vier staat voor al wat men ziet, maar in de betekenis van dat het voorbij komt of wij gaan voorbij. Want dat heb ik eens laten uitleggen door een meneer die heette Einstein, was dat geloof ik ongeveer. Dan wel zijn familie, dat wil ik afwezen. Maar die verklaren dus dat er twee mogelijkheden zijn om de wereld te bekijken. Of de wereld staat vast en wij komen voorbij, of wij staan vast en de wereld komt voorbij. Want één van de twee beweegt. Of misschien wel allebei, heb ik begrepen, maar dat is dat verhaal van de trein en het perron en de. En de klok is iemand die dat in ieder geval begrijpt, dus dat is leuk. Nou, hè? Dus de vraag is maar, maakt niet uit, alles gaat voorbij, of wij gaan voorbij, de wereld gaat voorbij en waarschijnlijk gaan we allemaal voorbij. Dat is ook zo, maar dat is wat de schrift zegt. De dingen die men ziet zijn namelijk tijdelijk en de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dat betekent uiteraard dat ze niet tijdelijk zijn. Ja. Daar is ook een discussie over, dat weet ik. Er zijn er ook die lezen zo'n vers in 2 Korinthe 4 als. De dingen die men ziet zijn tijdelijk en de dingen die men niet ziet zijn iets minder tijdelijk. Want dat verstaan zij onder eeuwig, maar dat is uiteraard een misverstand. Hè? Meteen even rechtzetten. Eeuwig wil in ieder geval in dat vers zeggen, en daar gaat het maar om, dat het niet voorbij gaat en dat het dus blijft en betrouwbaar is. Maar de dingen die men ziet en die dus voorbij gaan, worden aangeduid als een vier. En nou ik het daar toch over heb, wil ik het eigenlijk toch wel even lezen. Dat is 2 Korinthe 4. Er staat niks over een vier in, maar het is 2 Korinthe 4, dus dat is ook leuk. Hè? Waar staat in vers 17? Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken, dus dingen die men ziet, dat is een vier, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, die gaan dus voorbij, maar de dingen die men niet ziet, die blijven, dat wil zeggen, die zijn eeuwig. En er staat dus in vers 16, daarom vertragen wij niet, dat betekent daarom bezwijken wij niet. Als in de Statenvertaling staat vertragen, dan betekent dat bezwijken. Dan bezwijkt de kracht namelijk. Als je snelheid had en de kracht houdt op, dan vertraag je uiteraard. Maar in het algemeen, als het niet over snelheid gaat, maar over dingen in het algemeen, dan heet het dus bezwijken. Daarom bezwijken wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens, dat is een vier, verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. De inwendige die Paulus hier bedoelt is de vijf. Het zou ook de drie kunnen zijn, maar in de praktijk maakt dat geen verschil. Het is alleen een theoretisch verschil. In de praktijk niet, omdat vijf toch de vervulling is van de drie. Dus dat maakt verder niks uit. Maar in ieder geval de uitwendige mens, de buitenkant, de dingen die men ziet, of hoe het hier dan maar genoemd wordt in vers 16 tot en met 18, zijn de dingen die voorbij gaan. En zij worden aangeduid in de schrift in het algemeen als een vier. En als ze voorbij zijn, komt men uiteraard in de vijf. En dat is waar 2 Korinthe 5 ook inderdaad over spreekt. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, dat is een vier. En het heet een tabernakel, omdat een tabernakel een tent is. En een tent is nu eenmaal tijdelijk. Daarom heet het ineens een tent. Dat ons aardse huis, namelijk deze tent, gebroken wordt. Dat wij dan een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt. En ook niet behorend tot de zienlijke wereld dus. Maar eeuwig. En niet hier, maar in de hemelen, enzovoorts. Zodat ook hier de duidelijke gedachte is, of we dat nou leuk vinden of niet, dat deze aardse, zienlijke wereld, waarvan we deel uitmaken, voorbij gaat. Ik zeg aardse wereld, ik zeg dat niet helemaal goed, omdat aards niet helemaal hetzelfde is als zienlijk, want ik weet niet of je vanavond nog naar de hemel gekeken hebt, maar het was wel mooi. Ik heb eerst de zon zien ondergaan, dat was een leuk gezicht. He? Nee, dat was echt leuk. Ik had u het willen laten zien. Dan had u kunnen zien hoe het licht werd afgebogen. En hoe het onderste deel van de zon verhoudingsgewijs veel kleiner was dan het middelste gedeelte van de zon. Omdat daar nog een wolk tussen zat waar het licht doorheen scheen. En zo leek het middelste stuk veel groter. Kan iedereen zien dat het licht afgebogen wordt. Maar goed, dat even tezijde. Daarna hebben wij Venus nog zien staan. Schitterend vanavond. He? Schitterend te zien, direct na zonsondergang. Zelfs voor zonsondergang is die al te zien. En heel helder. En toen ik hier naartoe reed nu net, was Jupiter, hè, de blauwe planeet, type van Christus. Die heet niet Jupiter, maar die planeet die heet nou helemaal zo. Maar hij is een type van Christus. Hè. Ja, schitterend aan de hemel te zien. Maar dat hoort ook tot de zienlijke wereld uiteraard. Dat is nou niet direct aards, maar het is wel zienlijke wereld, gaat wel voorbij. Hm? Maar het belangrijkste van de zienlijke wereld voor ons is natuurlijk die aarde waarop wij staan. En waarop wij leven en waaruit wij genomen zijn, waarheen wij ook naar de uitwendige mens althans wederkeren. Die gaat voorbij. En dat is inderdaad voor sommigen misschien wat schrale troost, maar het is toch de enige troost die er is. Hij gaat voorbij en het is niet zo'n schrale troost, omdat daarachter ligt, in het geval van de gelovigen althans, dat zo deze aardse wereld en deze aardse tabernakel voorbij gaat, dat wij daarna een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig. Dat is nu niet te zien, maar is er al wel. Maar het maakt deel uit van de onzienlijke dingen. En als wij verlost worden van deze zienlijke wereld, dan zullen wij inderdaad deze onzienlijke dingen op een of andere wijze waarnemen. En daar deel van uitmaken. En daarheen zijn wij onderweg. En dat is de hele gedachte die steekt achter die vier. Elke keer als de vier in de Bijbel voorkomt, heeft het op een of andere wijze van doen. Of met de wereld in het algemeen, maar ik moet er meteen bij zeggen, het is de wereld in het algemeen natuurlijk, maar dan in de zin van dat die van voorbijgaande aard is. Men passeert hem, maar men gaat er doorheen. Eerst dan even ingaand op die kwestie van de vier als aanduiding van de stoffelijke dingen. Dat is zo, laat zich ook eenvoudig verklaren, omdat de vier het kwadraat is van twee. Het is de vervulling van twee en twee was het getal wat staat voor de schepping als zodanig. De schepping ter onderscheiding van de schepper. Maar die schepping, als die bestaat en voortbestaat, hè, zoals een weg door de tijd gaat, zal ik dan maar zeggen, zodat er jaartallen bij komen te staan enzovoorts. Als die schepping zo zijn gang gaat, dan heet dat niet meer een twee, maar het heet een vier. Als het gaat om de schepping als zodanig, zonder dat er wat gebeurt, maar het principe van schepping tegenover schepper, dan is het een twee. Maar als het gaat om de wereld zoals hij bestaat, zelfs zoals hij bestaat min of meer los van de schepper, zoals hij zijn eigen leven leidt, dan heet het een vier. Dat is ook de reden waarom sommigen het getal vier in het verband brengen met de tijd. Die noemen het begrip tijd daarbij, wat rijkelijk voorbarig is, omdat tijd eigenlijk ergens anders thuis hoort, maar niet bij de vier. Maar men noemt het tijd omdat het gaat om het bestaan van de wereld gedurende de tijd. Zoals de dingen zo zachtjes voortkabbelen of soms ook met woest geweld voortgaan in de vaart der volken en dat soort dingen meer. Mooie alteraties en zo. Hè. Maar dat heet allemaal een vier. Dat is ook trouwens gemakkelijk terug te vinden in de bestudering van de natuur. Nou heb ik daar niet al te veel verstand van. Dat zeg ik bij voorbaat om mij in te dekken tegen misverstanden. Daarom zeg ik dat. Hè. Dus heb ik niet al te veel verstand van. Nee, ik heb die opleiding niet, broeder. Nee. Maar ik weet wel dat wanneer we de omstandigheden van de wereld beschrijven, dan krijgen we altijd te maken, of bijna altijd, of dikwijls, hoe je dat maar zegt, krijgen we te maken met een vier. Dat is in de Bijbel zo, maar dat is in de natuur in het algemeen zo. In de Bijbel is het meest voor de hand liggende. En als ik aan de Bijbel denk in dat verband, denk ik altijd meteen aan vier evangeliën. Dat gaat dan zo, hè, vier evangeliën, die het aardse leven van de Messias beschrijven. Zijn verschijning en zijn leven in deze zienlijke wereld, als onderdeel daarvan, onder de naam Jezus, de Heer dus als mens, hebben we Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, evangelie, en dan, daarna, na de opstanding, of na zijn dood en opstanding, dan gaat het verhaal verder, voor zover het verder gaat, in handelingen. Ja, de commentaren gaan verder in de brieven natuurlijk, maar de geschiedenis als zodanig gaat verder in handelingen. En we hebben handelingen der apostelen, of zoals iemand anders dat noemt, handelingen van de Heilige Geest, wat niet weg is om het zo eens te noemen. Hè. Is van Arthur Pearson, geloof ik, die titel. Maar goed, handelingen van de Heilige Geest heet het dan, maar in ieder geval, er zijn geen vier boeken meer. Het had makkelijk gekund hoor. We hadden gedacht van handelingen van Petrus. Zo'n beetje tot hoofdstuk 8 of zoiets van handelingen. En dan handelingen van Paulus vanaf hoofdstuk 9 of zo. Dan heb je er al twee. Nou, een verdere splitsing moet ook nog wel kunnen. Hè? Als we later de zendingsreizen van Paulus te maken krijgen, hadden we dat ook nog op kunnen splitsen enzovoorts. Dus dat had makkelijk gekund, maar het is gewoon niet gebeurd. Het is maar één verhaal. Want het verhaal is vier als het gaat om de aardse positie van de Heer. Dat is een aardse bediening en het verhaal is één, eigenlijk een vijf dan dus, als het gaat om zijn hemelse positie daarna. Handelingen worden dus gekenmerkt niet door het getal vijf, dat moet ik eigenlijk zeggen. Dat is omdat daar gesproken wordt over de Heer. Nadat hij is opgestaan en niet meer deel uitmaakt van de zienlijke wereld, maar deel uitmaakt van onzienlijke en eeuwige wereld. En nadat hij dus ook eeuwig leven tot stand gebracht heeft. Want dat is het eigenlijk. Vier evangeliën. Dat zou ik wel eens even op kunnen schrijven voor de aardigheid. Want via die vier evangeliën komen wij ook terecht bij nog een paar andere beelden daarvan in de Bijbel. Want we hebben dan... doe maar even zo. Het is helemaal niks nieuws wat ik vertel hoor. Ik schrijf even de namen van de evangeliën op naast elkaar. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Juist. En die komen we weer tegen, dat is ook algemeen bekend. Die komen we weer tegen in de vierde beelden van de vier cherubim, vier gerubs, dan wel vier dieren, want zo worden ze ook genoemd bij gelegenheid. De vier dieren namelijk uit Openbaring 4 of de vier gerubs uit Ezechiël 1 of Ezechiël 10, waar die vier dieren de verschijning hebben van een leeuw, een os, een mens en een arend. En voor os wordt eventueel ook ingevuld een kalf. Maar dat hetzelfde is, zult u waarschijnlijk begrijpen. En soms wordt er ook ingevuld het woord engel. Zodat je dan meteen weet dat er een engel eruit ziet als een os. Daar kun je lekker niks mee. En daarom zeg ik het ook. Want ik heb de laatste weken nogal eens een discussie gehad over hoe een engel eruit ziet. En dat blijkt... Wat een vreemde gedachten er onder het volk heersen over een engel. Want iedereen schijnt te weten, om een of andere reden, dat een engel eruit ziet als een mens met een lange rok aan en twee vleugels op de rug. Want dat staat zo in de Statenbijbel, met plaatjes erbij van meneer Doré. Dat kan iedereen zien, dat weten we toch allemaal. Maar het is niet waar. want in de Bijbel staat het nergens. Integendeel, wij weten namelijk helemaal niet hoe ze eruit zien. Zie je wel. Ik wist wel, dus het heeft vast iemand anders. Staat daar een engel dan?
Twee engelen met uitgespreide
vleugels. Waar staat in de Bijbel dat er engelen op staan?
Ja, cherubs toch?
Ja, ik dacht dat wij het over engelen hadden en niet over cherubs. Daar gaat de discussie. Let u even op. Let u allemaal even op. Hartelijk dank, broeder Vreul. We gaan even verder. Ja? Hoezo zijn engelen cherubs? Wie zegt dat? Waar staat dat?
Ja, dat dacht ik. Hebben ze me zeker wijs gemaakt?
Ja, dat hebben ze me wijs gemaakt. Want dat staat niet in de Bijbel dus. En van een cherub staat bovendien dat hij of vier of zes vleugels heeft. Maar zeker geen twee. Dus waar we het nou over hebben, hebben we het nou over engelen of over cherubs? Het is heel moeilijk. Ja, er is niks bijzonders hoor, dit soort discussie. Dat is inderdaad zo. Als je een boek koopt over angelologie, hè, moet je je voorstellen, angelologie, dat is de leer over de engelen. Dus de laatste twee hoofdstukken gaan over serafs en cherubs. Om een of andere reden, omdat men ervan uitgaat dat engelen zijn. Maar dat staat nergens in de Bijbel hoor. Dat is allemaal niet. En als er een engel beschreven wordt, bijvoorbeeld als een Abraham de Heere verschijnt, dan verschijnen daar drie mannen, gewoon drie mannen. Die vliegen niet, die lopen. Wat erg onverstandig is om van Abraham af naar Sodom te lopen als je vleugels hebt. Nee, dat is toch, dat doe je toch niet. Maar ze liepen, die mannen liepen naar Sodom en dan staat er bij gelegenheid. Uiteindelijk staat er dan dat het engelen waren. Maar je mag er wel inderdaad wel vaststellen dat ze eruit zagen als mannen en in ieder geval geen vleugels hadden. Wij weten dat dus helemaal niet hoe een engel er eigenlijk uitziet. Dat was Jacob. Voor de uitvinding van het Grieks heette hij nog Jacob.
Nee, maar dat was niet
een
engel.
Laat ik het maar even kort zeggen dan. Een engel is een boodschapper, meer niet. Dat is een boodschapper, dat kan een mens zijn. Dat kan gewoon een mens zijn. Dus het woord engel zegt helemaal niks. Daar kun je niks mee, daarom heeft men het ook niet vertaald. En heeft men het Griekse woord angel gewoon in het Nederlands laten staan. Engel. De klinker is een beetje veranderd. Maar want men weet toch niet, het is niet een soort wezen, het is de functie van iemand. Iemand kan als functie hebben dat hij engel is. Een boodschapper namelijk. Dat is alles. En er zijn ook soms boodschappers die uit de hemel komen. Die worden dus ook boodschapper genoemd. Maar daarom wil het nog niet zeggen dat alle boodschappers ook daadwerkelijk uit de hemel komen. Daar gaat het maar om. Dus we praten niet over engelen als wezens. Maar we praten over engelen als we het hebben over hun functie. En hoe ze dan als wezen zijn, dat weet ik helemaal niet. Bovendien, die opmerking net van, en op het verzoendeksel dan, die kreeg ik dus van de week ook. Daarom, ik was al even gewaarschuwd. Maar toen ging het over wat anders toen. Dat was namelijk nadat ik gezegd had dat cherubs niet bestonden. Toen zei iemand, maar op het verzoendeksel dan. En toen heb ik als antwoord gegeven, dat geef ik nu dus ook. Als cherubs, zoals ze staan op het verzoendeksel, de Hof van Eden moesten bewaken, dan kon Adam gewoon naar binnen lopen, want van die gouden beelden had hij niks te vrezen. Want u wilt er niet beweren dat cherubs gouden engelen gedaan te zijn of zoiets. Maar die stonden op de ark. Zodat in het beste geval de cherubim, de cherubs op het verzoendeksel, afbeelding zijn, uitbeeldingen zijn, van mensenhanden gemaakt dus, van cherubs, zoals ze eventueel dan in het echt bestaan. Maar over dat laatste gaat het. Bestaan die wel? Mijn antwoord is nee, ze bestaan niet. Er staat namelijk nergens in de Bijbel. Ze komen alleen voor in visioenen. Maar daarom bestaan ze nog niet. En als u zegt, maar het zijn wezens die echt bestaan, dan zeg ik, dan bestaan er ook draken en eenhoornen. Verder bestaan er dan ook dieren met 7 koppen en 10 horens en met ijzeren tanden. Ja, nee, die komen allemaal in de Bijbel voor, hoor. Maar in visioenen, uiteraard. En precies dat is het geval met cherubim en met serafs, maar dat is hetzelfde. Oftewel, dat is het geval met die vier levende wezens, vier dieren, zoals ze dan in de vertaling genoemd worden. Ze hebben een symbolische functie. Bovendien, wat moet zo'n wezen, zo'n gerub, met aan de ene kant, hij heeft een vierkante kop, hè? Dat weet u, hè? Nee, dan lees u dat maar eens. Dat is toch zo, of niet? Hij heeft een hoofd met vier... Goed. Een vierkant hoofd, een hoofd met vier kanten, betekent dat waarvan de ene kant eruit ziet als een leeuw, dan staat hij zo. En dan draait hij een kwartslag en dan ziet hij het aangezicht van een os. En nog een kwartslag en dan ziet hij het aangezicht van een mens of het aangezicht van een arend. En als hij een andere beschrijving gelezen had, dan zou die eerste kwartslag gedraaid niet het aangezicht van een os, maar het aangezicht van een engel hebben opgeleverd. Maar aangezien we niet weten hoe een aangezicht van een engel eruit ziet, kan het dus best van een os geweest zijn. Dus daar is zelfs geen tegenstrijdigheid in ook, hebben we dat meteen ook opgelost. Hè? Maar we begrijpen toch hopelijk dat symboliek is, of niet? Er zijn geen bestaande wezens. En weet u wat het was? Ezechiël zag het. En weet u hoe hij het noemde? Het hele visioen, inclusief de cherubim, inclusief al die raderen en die troon en wat hij maar zag, het heette de heerlijkheid des Heren. Omdat het een visioen is waarin de heerlijkheid des Heren werd uitgebeeld. En wat is een cherub? Dat is een of andere zinnebeeldige figuur die uitbeelding geeft aan een aspect van de heerlijkheid des Heren. Dat is het hele verhaal. Jesaja zag het ook, alleen die noemde het niet cherub, maar die noemde het serafs. Serafim staat er dan in sommige vertalingen, dat is in Jesaja 6. En toen Jesaja toen sprak, dan zegt Johannes daar later over in het Johannes Evangelie, dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Precies hetzelfde. Jesaja zag namelijk ook de heerlijkheid des Heren, zag hetzelfde visioen als wat Ezechiël zag. Maar het leuke is, die noemden het geen cherubim, maar die noemden het serafim, serafs. En serafs in de Bijbel zijn vliegende slangen. Gevleugelde slangen. Ja, daar weten wij weer niks van, maar in Zuid-Amerika, daar weten ze dat wel weer, hè. Niet dat die bestaan, maar die komen daarvoor in de mythologie, hè. Ik waag me niet om de namen van die dingen uit te spreken, want dat kan ik niet, daar breek ik mijn tong over. Maar die kennen inderdaad de vliegende slang, waarvan iedereen trouwens weet dat die ook veren had. Een gevederde vliegende slang, waarvan men ook bovendien weet dat die dezelfde functie vervult als dat de Messias vervult binnen het christendom. Leuk is dat, hè? Een type van Christus, zeggen ze dus eigenlijk gewoon. En dat is leuk te horen van lui die met christendom helemaal niks van doen hebben. Hè? Maar zo zit het wel, hoor. De symboliek. Dus hoe zo'n engel eruit ziet, dat weten wij helemaal niet. Maar we vinden wel een beschrijving van de heerlijkheid van de Heer, uitgebeeld in gedaante van wat een cherub genoemd wordt, of een seraf, of een dier, of hoe het maar heten mag. En voor de goede orde, wat een seraf is, dat is makkelijk, want dat betekent dat het vurig is. Een vurige. En het wordt dan vertaald met vurige slang. Van een cherub weten we niet wat het is. Maar dan kan ik u uit de droom helpen. Een cherub is, het woord cherub is een anagram van het woord bichur. Namelijk het woord voor eerstgeborene. Dus het is een verborgen aanduiding van de eerstgeborene. Een anagram, zei ik. Dat betekent een letterkeer. De letters staan dan door elkaar. Het komt in alle talen voor. En waaronder in het Hebreeuws. De letters van het woord Bechur staan door elkaar, zodat ontstaat Gerub. Maar niemand weet wat het is, maar wij weten het nu. Het is een verborgen verschijning of iets dergelijks. Aanduiding van de eerstgeborene en dus van Christus zelf. En in de beschrijving van het visioen vind je of het zijn vier Gerubs en de één heeft het gelaat van de meel, de ander van de os, de ander van de mens, de ander van de arend. Of ze hebben allemaal het gelaat van een leeuw, een os en de mens een arend, omdat ze zo'n vierkant hoofd hebben dan blijkbaar. En of Ezechiël nou wel beide keren precies hetzelfde gezien heeft, dat weet ik ook niet. Want er blijkt uit de beschrijving dat het toch wat anders was. Maar als je beide verschillende beschrijvingen typologisch verklaart, kom je op het precies hetzelfde. En daar gaat het maar om. Het gaat ook om symboliek. Ja. En als er een cherub staat bij de Hof van Ede om te bewaren de weg naar de boom des levens, is de eerste vraag, waarom was er niet gewoon prikkeldraad? Dan kon er niemand meer in. Nee, dat is geen strikt vraag. Ik bedoel te zeggen, waarom werd gewoon die boom dan niet weggehaald? Of gewoon een hek ervoor? Of weet je veel? heel gemakkelijk, omdat de weg naar de boom des levens ook weer een keer open moest. Daarom staat er een figuur bij die geacht wordt daar macht over te hebben. Om tegen te houden, maar ook om toe te laten. Waarna de volgende vraag is, wie is degene die de weg naar de boom des levens afsluit dan wel opent? Wie is degene die opent en niemand sluit en degene die sluit en niemand opent? Het een of andere engel, zo van we hebben er hier nog geen die niks te doen heeft. Nee hoor, tuurlijk niet. Ja nee, ik vertel het wat snel en dat klinkt misschien wat belachelijk, maar dan blijft het u hopelijk wel bij. Die engel is gewoon een aanduiding, of die Gerub moet ik zeggen natuurlijk, want er staat niet engel. Hè? Die Gerub is gewoon de aanduiding van Christus, de eerstgeborene. Hij is degene door wie men later, veel later nadat het in Genesis 3 geschreven staat, weer de weg naar de boom des levens zou kunnen bewandelen. Nou, dat is het. De bewaker dus van de Heer, of de vertegenwoordiger van de heerlijkheid des Heren, de bewaker ook van de gerechtigheid van God, maar het is uiteraard gewoon Christus. Want de heerlijkheid Gods is te zien in het aangezicht van Christus. En Christus is inderdaad degene die staat voor de rechtvaardigheid van God en door wie de rechtvaardigheid Gods tot stand komt en zelfs geopenbaard wordt. En daar is de Gerub, dan wel de Seraf, een uitbeelding van. Want de Seraf is gewoon de verhoogde slang. Als je maar één Seraf hebt, is het de verhoogde slang uit Numeri en daarna in Johannes 3. Nee, zo zit het in elkaar. Er is niks moeilijks aan hoor. De Bijbel is daar niet moeilijk over. Die kent alleen serafs in het geval van de vurige slangen waardoor men gebeten wordt. Die dingen heten seraf, kan ik ook niet helpen. Waarna de God zegt tegen Mozes, maak u een seraf. Maar dat vertaalt men netjes met maak u een vurige slang. Toen maakte hij er een van koper. Zodat we nu weten dat serafim van koper zijn. Dat is natuurlijk niet waar hè, wat ik nou zeg. Hè. Die zijn niet van koper. Zijn zinnenbeelden. En als Mozes een moet maken, vorm aangeven, dan maakt hij hem van koper, omdat koper meer dan welk metaal ook de uitbeelding is van vuur. Dus hij maakt een vurige slang, denkt u maar aan het koperen brandofferaltaar ook en zo. Hè. Maakt dus een vurige slang, oftewel een koperen slang. Een koperen seraf staat er echt hoor. En die wordt inderdaad verhoogd en via Johannes 3... vers 14, 15 en 16 weten wij uiteraard heel zeker dat die seraf inderdaad, de uitbeelding is van de verheerlijkte Christus. Dan weet u toch wat daar staat, want gelijk Mozes de seraf in de woestijn verhoogd heeft. Nee, zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Staat er niet zo, maar dat staat er wel. Gelijk Mozes de slang, hè, maar het was een seraf, in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, oftewel een ieder die op hem ziet, niet verloren gaat, niet verderven. Niet de dood in zou gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Want seraf, dan wel Gerub, staat voor de heerlijkheid van Christus. De opgewekte, verheerlijkte Christus. In wie het eeuwig leven is. En door wie men deel krijgt ook aan de boom des levens enzovoorts. En door wie men nadert tot de troon, of hoe het allemaal maar heten mag. Nou, dat is het verhaal. Maar het zijn vier Gerubim. Als ze geteld worden in de Bijbel, zijn het er ook vier. Zeg, als ze geteld worden. Ik weet wel, bij de Hof van Eden wordt gewoon over een Gerub gesproken en verder niks. Maar als het er meer zijn en ze worden geteld, zijn het er inderdaad vier. Dus vier Gerubim en ze worden vergeleken met de leeuw, de os, de mens en de arend. En het zijn inderdaad vier verschillende hoedanigheden die hier uitgebeeld worden van Christus. Zodat je ook zo ziet dat de Gerub een uitbeelding geeft aan Christus. Of een uitbeelding is van Christus. Christus als de leeuw. Uit de stam van Juda, vroeger was hij een lam, maar hè, dat heb je al gehoord vanavond trouwens. Vroeger was hij een leeuw, maar sinds het lam is opgestaan, blijkt het ineens een leeuw te zijn. Hè? Het lam staande als geslacht is de leeuw uit de stam van Juda, de koning van het komende koninkrijk. Dat heeft te maken met de positie van de Heer Jezus Christus op aarde. Het heeft te maken met zienlijke dingen, zeker wel, tot één, het is één van de vier. En niet, het is de één, maar het is één van de vier. Het maakt deel uit van die vierheid. Die kop van de leeuw werd gezien aan één van de vier bij elkaar horende gerubs. Of het werd gezien aan één kant van alle vier de gerubim. Dat is het verhaal, en zo staat het in Ezekiel. Dus, de leeuw, de koning, de os, is een uitbeelding van Christus als dienstknecht. En zo wordt Christus ons het voorgesteld in het Marcus Evangelie. Een os, de dienstknecht, het lastdier. Degene die het juk draagt, want ossen zijn jukdragende ossen. Dat weet u waarschijnlijk. En voor het geval dat in een van de beschrijvingen niet staat os, maar engel, is dat niks bijzonders. Want engel is een boodschapper en is ook iemand die dienst doet. Een dienstknecht. Daar kun je dus rustig ook engel voor invullen, maakt niks uit, is een boodschapper. Ja. Bovendien, als Paulus later een boodschapper is van Christus, omdat hij de evangelie, de blijde boodschap predikt, vergelijkt hij zichzelf ook met een os en zegt, gij zult een dossend os niet muilbanden. En vraagt dan vervolgens laconiek erachteraan, zoals ik het ook gedaan zou kunnen hebben, zorg God tegenwoordig voor de os, hè? Nee, maar wel voor zijn dienstknechten. Noem eens zo'n os dan, de Heer Jezus uiteraard. Want hij kwam inderdaad om het juk te dragen, de last inderdaad te dragen. Inderdaad.
Gerrit? Als je het goed beschouwt, dan zijn alle oefeningen eigenlijk allemaal deel uit van het spreken van God, zoals de Hebreeën die begint van God eertijds vele malen en op vele wijze ja. gesproken hebbende. Maar al deze beelden en die dingen die gezien zijn, ook die seraf die boven het leven waren, maken ze allemaal deel uit van. Van het spreken van God op vele wijzen.
Ja. Ja, God heeft eertijds veelmaal, maar ook vooral op velerlei wijzen gesproken tot de vaderen. En die velerlei wijzen worden ook inderdaad juist in de Hebreeënbrief, waar dit vers in me staat, hè, vers 1 van hoofdstuk 1, worden juist in de Hebreeënbrief uiteengezet, want juist de Hebreeënbrief is het Bijbelse commentaar op de Bijbelse typologie. En al die voorwerpen in de tabernakel, waarvan een gedeelte dan besproken wordt in Hebreeën, juist die hebben die in hoge mate die typologische functie. Maar een ander ding is dat God ook gesproken heeft, niet alleen via dit soort concreet uitgevoerde voorwerpen, laat ik het dan zo zeggen, maar ook via visioenen. En het kenmerk van een visioen is dat daarin iets gezien wordt wat niet overeenstemt met wat men in werkelijkheid zou zien met deze fysieke ogen. Maar wat men dan ziet, stelt abstractere zaken voor. Er is niks bijzonders aan. Het is zelfs zo eenvoudig dat ik eigenlijk niet goed weet hoe ik dat nou uitleggen moet. Wat valt daar aan uit te leggen? Er wordt gewoon in beelden een boodschap overgedragen. En in die beelden ziet men dan bijvoorbeeld een gerub. Waarschijnlijk stond het erbij. Dit is een gerub. Vandaar dat ik zag gerubs. Ja, het moet een naam hebben. Om het te kunnen beschrijven. Maar dat is het dan. Er zijn geen wezens die in werkelijkheid bestaan. Zo van hij zag even de werkelijkheid en daarna gingen zijn ogen weer dicht. Dan zeg je, nee, hij zag een visioen. Dat was niet de werkelijkheid. Maar het was een grafische uitbeelding van wat voor werkelijkheid doorging. En dat is nou helemaal het kenmerk van visioenen. Dus Johannes ziet in de hemel een vrouw. Met de zon aan en de zon op haar hoofd en de maan aan haar voet en een kroon van 12 sterren enzovoorts, zijnde in pijn om te baren, dan zou, nou het is maar goed dat Sigmund Freud er zich ook mee bezig houden. Maar goed, maar wat die vrouw toen, wat Johannes toen zag, die zou wel gezegd hebben, Johannes die is een beetje knifterig geworden. Nee, dat is geven niks. Maar wat Johannes zag was een visioen. Het had niks te maken met enige werkelijkheid als zodanig. Het was geen foto, maar hij zag een grafische uitbeelding van de waarheid dat Israël geroepen was tot koningschap enzovoort. En dat uit dat Israël inderdaad iets zou voortkomen, namelijk een mannelijke zoon die weggerukt zou worden tot God en zijn troon. Hetgeen is de gemeente. Nou, dat is allemaal visioen en dat is allemaal symboliek, maar daarom bestaat zoiets niet echt. Dat wat het uitbeeld, dat is het echte. En vergis je nou maar niet, ik heb het er nou toch over. Die wereld om ons heen hier buiten, u dacht dat de echte wereld is. Dat dacht u toch ooit, of niet? Ik heb dat namelijk wel gedacht. Ik denk, dat is de echte wereld. We moeten maar met beide benen op de grond blijven staan en zo. Waarna we meteen op de fiets stappen, maar goed. Maar we denken dat de echte wereld is. Maar dat is niet de echte wereld. Dat is ook maar een uitbeelding van veel hogere waarheden. Van de echte wereld, namelijk. Want de wereld die zich aan ons voordoet, is die wereld van die veer, die op tijdelijke wijze uitdrukking geeft aan dingen die overigens helemaal niet gezien kunnen worden. Want uiteindelijk is alles symboliek of typologie. Al die zienlijke dingen zijn uitbeelding van hogere waarheden. Dus hoe je dat ook bekijkt, uiteindelijk is het helemaal niet zo moeilijk om te zien dat er bepaalde figuren in de Bijbel beschreven worden die niet werkelijk bestaan, die geen deel uitmaken van de schepping als zodanig, maar die alleen een leerstellige functie hebben, die aanschouwelijk onderwijs worden geacht te geven enzovoorts. Dat is maar alles. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele wereld zoals we die kennen. Dat is maar één functie ervan, maar het is wel een belangrijke functie ervan. Want u zult zien dat deze typen van die leeuwen, als de mensen aan, oftewel de typen van die vier cherubim, wel degelijk direct samenhangen met de zienlijke wereld. Want in die zienlijke wereld geven ze uitdrukking aan deze hogere waarheden, geven uitdrukking aan de beloften Gods en ook aan de wijze waarop die vervuld zullen worden. Dat is waar het werkelijk om gaat. Nou, dan probeer ik maar weer verder te gaan. We hebben dus inderdaad die vier evangeliën, we hebben die vier cherubim, we hebben die vier dieren, want dat is dan toch allemaal hetzelfde. En in dit geval geven ze uitdrukking aan het leven en de positie, de functie van de Heer Jezus in de zienlijke wereld. Dat is niet alles, dat heb ik al gezegd. Want als het daarna gaat om de onzienlijke dingen, komen wij toch terecht in het verhaal zoals beschreven in de handelingen. Maar dit is dan tamelijk bijbelse aangelegenheid. Maar we kunnen daar nog een heel eind verder gaan. Ik ben lang niet compleet overigens. Maar het blijkt dat dingen van in de wereld, ook in de Bijbel, worden aangeduid als vier. Als ik nou van die cherubim toch even voor het gemak even overstap naar het begrip geest. Ik zei dus niet dat cherubim geesten zijn, maar voor het gemak stap ik nou even over. Dan spreekt de schrift over de vier geesten der aarde. Hetgeen men vertaalt met vier hoeken. Wist je niet, hè? Geest is een hoek. Zoek dat maar eens uit. Hè? Dat is voor de lui die met een woordenboek werken. Een geest, ruach, betekent hoek. Goed vertaald. Je moet alleen weten wat hoek in het Nederlands is. Maar een hoek is namelijk een bepaalde richting. De vraag is welke hoek. En een hoek heeft nooit te maken, heeft niks te maken met hoeveel, met haaks of iets anders. Of met op de hoek moet ik nog even wat kopen of iets dergelijks. Hè. De winkel op de hoek. Het is ook leuk. Ken je die winkel op de hoek? Het is ook leuk. Want de winkel is een hoek. Even een stukje Nederlands. Hè. Een winkel is een hoek. En een winkelhaak, wel een haak is een winkel. En een winkel is een hoek, en een hoek is weer een haak. Het is allemaal hetzelfde woord, maar wij knoeien er wat mee af in het Nederlands. Hè. Maar een verkooppunt, een shop dus, hoort te zijn op de hoek van de straat. En als het niet meer zo is, dan is het geen winkel meer. Dat klopt inderdaad, ja. Nou goed, dat even tezijde. Maar het begrip geest, hè? Ja, zet die bandje maar terug en luister nogmaals wat ik nou gezegd heb. Maar dat is Nederlandse taal. Nou. Maar het begrip geest drukt uit richting. Namelijk, je kunt dan niet iets concreets aanwijzen, niet iets zichtbaars. En dus moet je op andere wijze zeggen in welke richting je moet wezen. Kijk, toen ik ben nog eens in dienst geweest. En dat is een groot succes geweest, want sindsdien hebben ze diensttijd verkort enzovoort. Ze weten nou ineens wat moet daar. Maar goed, maar daar leerden wij dat wij, als wij aan het dwalen waren over de hei, zo heette dat daar ook geloof ik. Nou goed, maar in ieder geval, dan moesten wij, om de richting vast te houden, moesten wij letten op markante punten. En een markant punt, dat was niet een koe in de wei, dat werd er allemaal bijgeleerd. Dat had zeker indruk gemaakt op de korporaal zelf, vandaar dat je het nodig vond om dat ook door te geven. Maar niet een koe in de wei, want zo'n beest beweegt en daar raak je de richting van kwijt. Waarna wij toch stellig de indruk hadden dat een koe over het algemeen niet verdwaalt in de wei, maar vooruit. Maar in ieder geval, men moest markante punten in het oog houden. Een molen of een kerktoren of zo. Die kun je aanwijzen. Dan had je niks met een kompas van doen. Op het noordoost-zuidwest, maar gewoon vaste punten. Maar als het nou keuriger moet, dan moet je werken met een kompas. En dan krijgen we vier windrichtingen, wat ik altijd dwaas gevonden. Op een kompas vind je vier windrichtingen. En als het nou niet waait, wat staat er dan op? Dat is toch dwaasheid. Ja, we hebben daar gewoon geen Nederlandse termen voor. Hè? Maar we noemen dat dan windrichting. Of windhoek. Zeker wel. Windhoek heet het dan ook. De hoek waaruit de wind komt. En de hoek wordt, als ik me goed herinner, officieel gemeten ten opzichte van het noorden. Hè? Voor zover ik wat van navigatie weet, helemaal niks dus. Maar als je 180, 180 graden koerst, dan zit je dus precies naar het zuiden, als ik het wel heb. En bij 360 graden ben je helemaal rond. Dus heb je een koers van 10 graden, zit je iets rechts van het noorden. Weet je wat, dat is het dan. Dat heet een hoek. Maar waar wijst je dan naar? Naar niks, er valt niks te zien. Er zijn geen markante punten, het is allemaal zand om je heen, of water, of allemaal lucht, weet ik veel. Je kunt niks aanwijzen, niks zichtbaars. Hoe heet het dus? Geest, ruach. En een windrichting in de Bijbel heet dus gewoon geest. Leuk hè, want windrichting is net zo'n dom woord als een winkelhaak. Want wind is ruach en richting in het Hebreeuws is ook ruach. Heb u? Het is dus volstrekt hetzelfde. Of hoek, of hoe het dan maar heten mag. Onze Nederlandse begrippen schieten tekort. Wij trekken dus wat synoniemen bij elkaar en maken daar een nieuw woord van. Maar het Hebreeuws zegt gewoon geest. En het wordt vertaald, in de Statenvertaling althans, met hoek. En dan heette het de vier hoeken der aarde. En toen waren er wat stomme westerlingen die dan geloven dat de Bijbel leert dat de aarde vierkant is. Een vierkant vlak, want er wordt gesproken over vier hoeken der aarde. Die zijn er. Zodat je ziet dat ze niet alleen het Hebreeuws niet kennen, want dat vind ik niks bijzonders. Daar heb ik ook geen verstand van. Maar ze kennen zelfs geen Nederlands. De vier hoeken der aarde, neem maar een woordenboek. We zeggen de vier windrichtingen, wat een dwaze term is hè, natuurlijk, maar dat heb ik al gezegd. Maar noord, oost, zuid, west. Maar op een of andere reden delen wij inderdaad de richtingen die wij kennen in vieren. Dat is erg onhandig, want daarna hebben we dus uitgevonden dat het veel beter kan met 360 windrichtingen of zoiets. En daar nog wat tussen, hè, omdat de vier niet voldoet. Zodat je maar weer ziet dat die vier ook niet gekozen zijn van noord, oost, zuid, west. Die zijn ook niet gekozen omdat het zo handig is. Maar omdat men nou eenmaal wist, op een of andere wijze, dat je de vier moet hebben. De wereld is nou eenmaal vier. En kent dus inderdaad vier aspecten. Dat is ook een woord voor hoek, of richting, of wind, of geest. Een aspect. Kun je ook niet zien namelijk, een aspect, hè. Wel? De wereld heeft vier kanten, of vier hoeken, en dat drukt zich uit in de leeuw als mens arend. Dit is natuurlijk een raar praatje, maar toen de Heer in de wereld kwam, was hij vierkant, had vier kanten. De leeuw, de os, de mens en de arend. Ja. En als je moet zeggen waar hij ging, wel, noord, oost, zuid, west. Vier, drukt zich uit in vier. Maar dat gaat helemaal zo, want wij delen zelfs de, nou vergeet ik het allemaal op te schrijven, maar dan praat ik maar even gewoon door, hè. Want wij delen zelfs ook de tijd in. Waar gaan we heen? Ja, de vraag is wanneer. Nou, wanneer? Lente, zomer, herfst of winter? Want we delen het jaar ook in vieren. Waarom niet vijf? Of drie, weet je veel. Waarom vier? Waarom niet in twee? Nee, dat moet nog eenmaal in vier. En een dag zelfs delen we net zo goed in vieren. Dus daar bestaat verwarring over, dat weet ik wel. Maar het gaat toch over vier. De ochtend, de middag, de avond en de nacht. Precies hetzelfde verhaal. Want alles in de wereld wordt aangeduid als vier. Bovendien, toen ik op school was, dat is nu, dat was in de tijd dat Fred ook naar school ging, geloof ik. Maar die is er nou niet de school niet over hebben. Dus dat is nou 7 jaar geleden, bedoel ik maar. Toen leerden wij dus dat de hele wereld van de verschijnselen werd ingedeeld in vier rijken. Daar begrepen we ook niks van zo'n woord rijken. Vier rijken, nou ja goed. Vier rijken, namelijk het rijk van de mens, zo heette dat. Ik weet niet of het nog zo bestaat, maar het is nog steeds een goede indeling. En het dierenrijk, en het plantenrijk, en het rijk der mineralen. Dan heb je alles gehad. En toen hadden we, in die dagen hadden wij nog geen televisie. Niemand trouwens, geloof ik. Moet toch iets langer geleden zijn. Maar dan had je dus op de dinsdagavond had je de bekende quiz, hoe heet het ook alweer? Het koekhappen dan wel. Er kwam de hamvraag en hoe heette dat ook alweer, joh?
Mastklimmen zeker?
Mastklimmen natuurlijk, ja. Mastklimmen, zie je wel. Nee, even kijken, ja. Hij trapt erin, hè. Ja. nou ja. Goed. Dan moest je raden, want iemand had iets in gedachten en dan moest de ander raden wat het was. Heel dom. En de eerste vragen waren altijd, is het dierlijk? Is het plantaardig? Is het menselijk? Nee, nou, dan is het mineraal. Als het niet menselijk is, is het mineraal natuurlijk. Goed, dus zal er water geweest zijn. Dan gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, het begint met die vier dingen. Het is één, in één van die vier categorieën moet het vallen, anders bestaat het niet. Je had nog een andere, dat was, is het zienlijk of onzienlijk? Maar dat heette niet zo, dat heette, is het concreet of abstract? Ja, is het ziel of geest eigenlijk, maar dat zullen ze ook niet begrepen hebben. Maar dat kon er nog. Maar als het om zienlijke dingen ging, want daar hebben wij het nu over, hè. Als het niet abstract was, maar concreet, dan is het van beton in het Engels. Maar in het Nederlands kan je er nog een paar andere kanten op. Als het concreet is dus, dan heb je vier mogelijkheden. Menselijk, dierlijk, plantaardig, mineraal. Dat is het. En daar bestaat de hele wereld uit. Eveneens vier. Nou, dan hebben we nog een hele mooie, heb ik altijd gevonden, dat wij moesten leren over aggregatietoestanden, geloof ik. Is het niet zo? Ik weet nog niet wat het betekent. En ik doe mijn best het zo te houden. Maar dat moesten wij leren, want stoffen, bepaalde stoffen, konden een verschillende vorm aannemen. Er is niks moeilijks aan. Je had namelijk de vaste stof. Hm? En als het iets heter werd of zo, dan werd het vloeibaar. En als het er nog heter werd, werd het...
Geest,
juist. Gas, hetzelfde woord. Goed, dan werd het gas... Dat waren dan drie en wij leerden over drie aggregatietoestanden. Maar later bleek dat er nog een toestand was. Dat had ik altijd al vermoed trouwens hoor. Dat het moest, hè? Een toestand, nou goed. Maar er was nog één toestand, dat was die van straling. Daar heb ik nooit te veel van begrepen. Maar dat schijnt er dan ook één te zijn. Zodat je de vier hebt, die van straling, gas, vorm, vloeibare vorm en dan de vaste stof of zo. Maar een bepaalde stof kan dus inderdaad vier verschillende... hoedanigheden hebben, deel uitmaken van deze wereld. En dan nog eenvoudiger, en dat is ook een belangrijk in verband met de Bijbelse gegevens. Wij kunnen ook, de ouden heten die jongens, hè? Niemand weet wie het was, maar het waren de ouden, de klassieken, deelden de wereld in vier elementen. Dat waren niet aggregatietoestanden, dat waren elementen, vier elementen. Dat heeft niks te maken met wat men in de scheikunde elementen noemt, al denken sommigen dat vandaag. Hè? Maar er waren vier elementen, namelijk vuur, lucht, water en aarde. En daarover spreekt de Bijbel. En zodra in de oude boeken over elementen gesproken wordt, gaat het niet over scheikunde, maar gaat het over vuur, lucht, water, aarde. Vuur is een beetje een aparte. Maar lucht, water en aarde komen overeen met gas, vloeistof en vaste stof. Met betrekking tot die aggregatietoestanden van zojuist. En vuur komt dan overeen met die straling. Dat zou je toch makkelijk kunnen begrijpen. Maar de vier elementen, daaruit is de wereld gemaakt. Inderdaad. En van die vier, meer dan vier zijn er niet hoor. Heeft niks te maken met, het systeem van de elementen enzovoort. Heeft er niks mee te maken, niks met scheikunde te maken. Maar van de elementen staat in de Bijbel, zij zullen branden, namelijk ze zullen vergaan. Dat is 2 Petrus 3. In de dag Gods namelijk zullen de elementen brandende vergaan. Er staat ook bij wat is, hemel en aarde vergaan daar namelijk. Staat ik meteen achter. Doch wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Zodat je ziet dat de elementen die daar genoemd worden, samen de hele stoffelijke wereld vormen. Deze tegenwoordige wereld die namelijk voorbij gaat. Ik zoek het toch maar even op, weer nader inzien. Het was 2 Petrus. Wat staat in vers 10, 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En in die dag des Heren, die is dan waarschijnlijk al meer dan 1000 jaar oud, maar daar gaat het nou allemaal niet om. Maar in die dag des Heren zullen de hemelen met een gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen branden, namelijk en vergaan. Oftewel, de aarde en de werken die erin zijn, zullen verbranden. En dat betekent uiteraard dat hier gesproken wordt over de vergankelijke dingen, de dingen die voorbij gaan. Dat zijn dus de zienlijke dingen uit 2 Korinthe 4. En de onzienlijke verschijnen daarna, want daar staat dan vervolgens in vers 13. Maar ik lees vers 11 en 12 ook, daar staat... Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. En dat is hetzelfde natuurlijk als wat in vers 10 stond. Maar dan meteen, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En als je nou weet dat de wereld voorbij gaat, deze zienlijke wereld, en die wereld wordt hier genoemd, onder deze uitdrukking, de elementen, dan is de vraag, hoeveel elementen zijn dat? En is het antwoord, de vier, de bekende vier elementen van de klassieke filosofie, is niks bijzonders. Die elementen zijn er, met scheikunde heeft het absoluut niks van doen. Wat een onzin ik al over deze verse gehoord heb in verband met scheikunde, de moderne fysica en dat soort dingen meer. Maar het heeft er absoluut niks mee te maken. Dat hebben de mensen op school geleerd, waarschijnlijk op de ABS. Hè? Daar hebben ze geleerd van dat elementen bestaan en dat elementen die zijn onvernietigbaar. Want dat leerden wij vroeger op school hoor. Want die konden niet vergaan. Hè? Nee, dat kon niet. Ja, het kon wel hoor. Maar wij leerden dan dat het niet kon en dan staat er in de Bijbel van dat het wel gebeurt, want er staat de elementen zullen vergaan. Zodat de scheikundeleraar dan met de Bijbel om de oren geslagen werd. Maar dat is ten onrechte, want het heeft met elkaar helemaal niets van doen. De elementen zijn gewoon de aarde, het water en de lucht en eventueel het vuur. Dat zijn de vier elementen waaruit deze wereld gemaakt is en de vier bestanddelen van de schepping als zodanig. En zo hebben de ouden dat altijd gezien en zo staat het in de Bijbel ook. En wat we dan vinden is inderdaad dat deze vier in de schrift de uitbeelding zijn van een wereld die voorbij gaat. Is er trouwens nog één die ik zou moeten noemen, dat is een meer Joodse gedachtegang. De Joden spreken namelijk ook over vier ballingschappen. Dat wil zeggen, niet alle Joden zeggen dat, maar als we het hebben over de christenen bedoel ik ze ook niet allemaal. Maar de... In een bepaalde categorie binnen het Jodendom spreekt men over vier ballingschappen, terwijl men toch wel weet dat ballingschap, voor zover het een overdrachtelijke betekenis heeft, de uitbeelding is van de mens gebonden in deze stoffelijke, fysieke wereld. Iedereen is in ballingschap, iedereen is gevangen in het lichaam, of zoals ik het van de week nog heb horen zeggen, wij zijn allemaal vogeltjes en we zitten in een kooitje. En als we sterven gaat het vogeltje eruit en blijft het kooitje achter. Dat was het verhaal. Ik vind het nog steeds een heel treffend en kinderlijk eenvoudige beschrijving van zo'n fundamentele waarheid. Maar goed, dat even terzijde. Maar ballingschap is een beeld van de wereld, maar de Joden kennen dan in het algemeen vier ballingschappen. Te weten, want dat moeten ze natuurlijk noemen, de Babylonische ballingschap, de Medo-Persische ballingschap, die volgde daar gewoon op, ging er geen moeite door. Zij die onder Kores niet wensten terug te keren, bleven dus in ballingschap. En die ballingschap heette sinds Kores dan toch de Persische of de Medo-Persische ballingschap. Daarna de Griekse ballingschap, want als ze nog niet waren teruggekeerd, werd het vanzelf een Griekse ballingschap, dat Alexander de Grote nogal groot werd. En zo zijn we dan terecht in de dagen van de Maccabeën. De tijd die ligt dan tussen Malachi en Matthäus, om het dan populair te zeggen. Er werden de Joden verdrukt door de Grieken, dus het Griekse ballingschap. En ook sinds de tijden van het Nieuwe Testament, sinds de tijden van de Heer Jezus, dus zijn de Joden in ballingschap. En die duidt men aan als de vierde, namelijk als de Edomitische ballingschap. Een ballingschap onder de Edomieten, oftewel een ballingschap in principe in de Arabische wereld. Maar het heet officieel dan de Edomitische ballingschap. Hoe men er precies bij komt is me niet helemaal duidelijk. Maar het heet zo, en zo kent men dan inderdaad vier ballingschappen. Het is inderdaad eigenlijk de laatste, want daarna zal de definitieve terugverzameling plaatsvinden onder een vijf uiteraard. Als de ballingschap in ballingschap genomen wordt, oftewel als de gevangenis gevangen genomen wordt, en dan bedoel ik het gewoon in de letterlijke betekenis van de psalm, of zal ik zeggen de letterlijke betekenis van Deuteronomium 30, dan is dat de vijfde ballingschap die dan ontstaat. Maar dat zou je moeten aanduiden als de Messiaanse. Dan kom je bij de Christus terecht, maar dat is niet meer bij de vier. Hè? Dat is een hele andere aard geworden, dus dan zijn we onder de vijf. Maar inderdaad, ook hier is dan de vierde aanduiding van de zienlijke dingen. die voorbij gaan waar men doorheen moet. En waarom dat is, dat bespreken wij weer na de koffie. De windrichting ben ik gegaan. Maar de leeuw is uitbeelding van Christus, de koning. De as is uitbeelding van Christus als de dienstknecht. Dat zijn tegenstellingen. Twee totaal verschillende dingen. Vandaar dat ze ook een aparte nummering krijgen als het ware. Ze worden apart besproken. En hoe eigenaardig is dat iedereen weet dat het Matthäus evangelie en het Marcus evangelie in principe met elkaar overeenkomen. Hier en daar zelfs woordelijk gelijk zijn. En toch werpen ze een totaal tegengesteld licht op de persoon van onze heiland. De een spreekt over hem als de koning, de ander spreekt over hem als de dienstknecht. Het zal ook duidelijk zijn dat de kortste versie van de twee over hem spreekt als de dienstknecht. Of is dat niet duidelijk? Lijkt me vanzelfsprekend. Maar goed, daarna krijgen we het Lucas evangelie. Daar hoef ik niks aan uit te leggen. Er is niks typologisch meer aan. Want inderdaad, het spreekt over de Heer als mens. Geeft ook zijn menselijke afstamming vanuit Adam. In Lucas 3. De Heer als mens. En er staat weer tegenover het plaatje uit het Johannes evangelie. Waar de Heer getekend wordt als God. Als een zoon van God, zeggen sommigen. Maar dat is een beetje ten onrechte. Het is natuurlijk wel juist. Maar het gaat er niet om dat hij de zoon van God is daar. Het gaat erom dat hij God is. En als hij als zoon van God beschreven wordt, is de conclusie daaruit, en de Joden trekken die conclusie ook, dat hij zich dus Goden even gelijk maakt. En dat is ook zo. Want de zoon van God is dat omdat hij God is. Net zo goed dat hij de zoon des mensen is. Of dat hij de mens is omdat hij de zoon des mensen is. En andersom. Hè? Hij is niet alleen de afstammeling van Adam. Maar daarmee is hij de enige rechtmatig erfgenaam van Adam. En krijgt dan ook die titel mee. Adam, de mens. Met een hoofdletter dan. En hetzelfde gebeurt in het Johannes evangelie. Waar Christus dan beschreven wordt als God. En dat is ook een tegenstelling uiteraard. Het zijn tweemaal twee tegenstellingen, maar dat is net hetzelfde als bij de windrichtingen. Hè? Tweemaal twee tegenstellingen, noord en zuid tegenover elkaar en oost en west tegenover elkaar. Nou, is het zo goed? Dat is het verhaal ongeveer. Ja. Maar nu alleen maar was het ter aanduiding van, of ter illustratie van het kenmerk van de vier. Nog iets verder. Vier staat dus voor de zienlijke dingen. Daarom heeft vier ook een wat negatieve betekenis over het algemeen. Omdat de zienlijke dingen vergankelijk zijn. Vandaar dat men ook wel zegt vier staat voor de dood. Wat niet helemaal correct is. Maar het heeft er wel direct mee te maken. Want al die zienlijke dingen hebben een tijdelijk bestaan. En leiden inderdaad naar de dood. En vandaar dat vier iets met de dood uitstaande heeft. Het zal je opgevallen zijn langzamerhand, maar ik heb het geloof ik al wel eens gezegd, dat de vier zoals wij hem schrijven in het Nederlands ook inderdaad gewoon een kruis is. Eigenlijk. We geven er nog een apart haaltje bij aan, maar het is in wezen gewoon een kruis. Want een kruisje is nou eenmaal een vier. Want dit ding met vier punten, wij halen er nog een haaltje aan om een of andere reden die mij ook ontgaan is, maar het is gewoon een kruisje. Een vier duidt dus de zienlijke dingen aan die per definitie voorbij gaan. En dat is het belangrijkste ervan. En vandaar dan ook de combinatie van de vier met de wet. De wet als vierde bedeling. De wet namelijk gaat ook voorbij. Kan niet missen. De wet is per definitie tijdelijk. Ik vind het altijd leuk om het te vertellen eigenlijk. Want het meest eigenaardige van de wet is dat die vanzelf zich krachteloos maakt. In de eerste plaats omdat de wet gelegd is op het vlees. En de wet is door het vlees krachteloos. Dat staat er ook in Romeinen 8, is dat vers 3 of zoiets. Ja, vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. De wet ligt namelijk op het vlees, is de gedachte. En aangezien het vlees krachteloos is, omdat het de wet niet dragen kan, wordt de wet dus helemaal niet gedragen en komt de wet dus niet ver. Dat is het eigenlijk. Het vlees waarop de wet ligt, kan de wet niet dragen. En daarom komt de wet vanzelf aan zijn eind. En dat is maar één kant van het verhaal. zoals we dat ook vinden trouwens in Romeinen 7 vers 14, waar staat, want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. En die wet wordt dan gelegd op de vleeselijke dingen, en daarom leidt het tot niets dan de dood. En in strikt genomen is de dood dus inderdaad niets. Nee, bij de dood houdt iets op. Dus is het niets, daar gaat het om. De wet leidt daarom in wezen tot niets. Namelijk, het leidt tot de dood. Waarna we hebben uitgevonden dat de nul ook iets is. Maar dat is weer zo'n wiskundige afwijking. Hè? Goed. Verder hebben we natuurlijk in Hebreeën de uitspraak dat de wet heet de wet des vleeselijken gebods, die nou eenmaal vernietigd wordt. Het kost me moeite om het zo mooi uit te spreken, maar het heet zo. De wet des vleeselijken gebods. Dat is Hebreeën 7 vers 16. Waar staat het Melchizedek? Of dat Christus priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. En die priester, die is dit niet naar de wet des vleeselijken gebods geworden. Het is leuk om te zien dat in Romeinen de wet geestelijk heet. Hè? Romeinen 7 vers 14. De wet is geestelijk, maar, zegt de apostel, ik ben vleeselijk. Zodat de uitdrukking de wet des vleeselijken gebods feitelijk niet betekent dat de wet vleeselijk is, maar dat hij ligt op het vlees. Gewoon netjes lezen en de twee teksten met elkaar in overeenstemming brengen. Mag geen probleem opleveren. En het is een goede oefening om te leren lezen, hoor. De wet des vleeselijke gebods, dus de wet die zelf geest is, maar op het vlees ligt. Maar de term wet des vleeselijke gebods staat tegenover de term de kracht des onvergankelijke levens. Want wet en kracht zijn min of meer synonieme begrippen. Wetten zijn krachten, nou eenmaal. Wetten zijn wetmatigheden, kun je ook beschrijven als krachten, actieve krachten. Vleeselijk staat dan tegenover onvergankelijk, zodat vleeselijk dan tegelijkertijd automatisch de betekenis krijgt van vergankelijk. Die gevoelswaarde heeft het in elk geval dan, hè. Dus de wet komt overeen met kracht of staat daar tegenover, hè. Maar vleeselijk staat tegenover onvergankelijk, zodat vleeselijk per definitie vergankelijk is. En dan staat er gebod, en dat staat tegenover leven. Dat is taalkundig helemaal niet meer uit te leggen, maar theologisch wel natuurlijk. Want de wet, het gebod, is nou eenmaal een bediening des doods, volgens 2 Korinthe 3. En daartegenover staat het nieuwe verbond. Dus niet de wet, maar de genade dus. Het nieuwe verbond, wat een bediening is van geest en leven. Bediening des geestes en des levens. Dus die twee dingen staan hier tegenover elkaar. De wet des vleeselijke gebods is dus, heeft dus van alles te maken met de vergankelijke dingen. En dat dat zo is, blijkt ook twee versen verder in vers 18, waar staat, want de vernietiging van het voorgaande gebod, dat wil zeggen het oude verbond, de oude wet, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De wet mag dan geestelijk geweest zijn, maar de wet was zwak en onprofijtelijk. Dat wil zeggen onnuttig. En dat komt omdat hij niet gedragen kon worden. Want er lag op het vlees en het vlees kon hem niet dragen. En wat ik nou probeer te vertellen is dit. Dat dus de wet zichzelf onmogelijk maakt, zichzelf vernietigt. Want de wet is gelegd op het vlees. Vlees kan dat niet dragen, maar bovendien, de wet veroordeelt in feite alle vlees tot de dood. De wet is een bediening des doods. En de wet doodt het vlees, hetzelfde vlees dat de wet zou moeten dragen. En daarom eindigt de wet. Per definitie, kleine oefening, filosofie is dat dan weer, hè, eigenlijk. Hè. De wet kan niet gehandhaafd worden, de wet maakt zichzelf onnuttig, onprofijtelijk, of tot niets moet ik eigenlijk zeggen, want hier heet het de vernietiging van de wet. En vernietiging betekent inderdaad dat het geen zin meer heeft, dat er geen inhoud meer in is, dat het hol is. Het wordt krachteloos gemaakt eigenlijk. We hebben daar niet helemaal een goed Nederlands woord voor. De vernietiging van het voorgaande gebod. Dan blijven de lettertjes daarvan wel staan, maar hebben verder geen enkele praktische functie meer. Bovendien, of een mens nou al of niet onder de wet leeft, dood gaat hij toch. Het is een beetje cru om dat te zeggen, maar, hè, maar dat weten wij toch allemaal al, dacht ik. Hè? Was iemand die dat nog niet wist? Sinterklaas bestaat ook niet trouwens, wist u dat al? Nou goed, dat zeggen wij ook elkaar gewoon. Hè? En we zeggen elkaar ook, dood gaan we toch. Dat wil zeggen, of we nou onder de wet leven en door de wet gedood worden, of dat we zonder de wet doodgaan, dat maakt heus in de praktijk geen verschil. Zodat ermee meteen bepaald is dat de wet op die manier geen enkele zin heeft. We kunnen altijd nog vragen, maar kun je er dan nog wat anders mee met die wet? Dan zeg ik, ja, wis. Zeker wel. Jawel, want de wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods die buiten de wet om tot stand komt. Dat doet de wet, Romeinen 3. De wet getuigt van de rechtvaardigheid Gods die zonder de wet tot stand komt. Maar waar het gaat om leven onder de wet, dan maakt de wet zichzelf tot niets. En daar gaat het maar om. Vandaar dan ook dat de bedeling van de wet inderdaad de vierde bedeling is. Want vier duidt alles aan wat vergankelijk is en wat voorbij gaat. En de bedeling van de wet in het algemeen, is dan ook inderdaad verleden tijd. Is geëindigd bij die andere vier, namelijk bij het kruis van Golgotha. Dat is een vier namelijk. En daar werd inderdaad de wet beëindigd. Want door de dood kwam daar een einde aan. Waarna we vanzelf terechtkomen bij de vijf. Maar dat is degene die aan het kruis hing. En die daarna, het kruis achter zich latende, uit de dood opstond. De tragiek binnen het groot deel van het zogenaamde christendom is dan ook dat men daar stilstaat bij een kruis, maar het is een vier, in plaats van dat men stilstaat bij de levende Christus, want dat is de vijf. Daarom gaat precies dat christendom wat stilstaat bij die vier voorbij, want het is dan zelf een vier geworden. Gaat voorbij. Maakt deel uit van de vleeselijke dingen, is uiterlijke godsdienst, is een godsdienst tot, hoe staat het ook, tot bevrediging, durf haast niet te zeggen, tot bevrediging van het vlees, want zo heet het dan, hè? Een eigenwillige godsdienst, maar pas als het een vijf is en zich daarmee bezighoudt, namelijk degene die van het kruis afkwam, wel degelijk, hè? Dan pas hebben we te maken met onvergankelijke dingen. En dat soort christendom, dat blijft inderdaad, omdat het niet is naar de wet des vleeslijke gebods, maar wegens de kracht des onvergankelijke levens. Maar goed, dat bespreken we alweer, denk ik, als we het over de vijf hebben. Hier in Hebreeën 7 gaat het daar trouwens ook over, want er staat meteen, vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt. En toen vrij kan, maar kun je er dan nog wat anders mee? Jawel, want dat staat erachter. Want de wet heeft de aanleiding van een betere hoop, door welke wij wel degelijk tot God naderen. De wet leidt tot wat daarna komt. De wet leidt naar, historisch gezien, en in verband met de bedelingen, leidt de wet naar de genade. Oftewel, het kruis leidt vervolgens naar de opstanding uit de dood. Daar gaat het om. En het oude verbond leidt naar het nieuwe verbond. Noem nog eens een vier. De oude schepping leidt naar een nieuwe schepping. Het is precies hetzelfde verhaal. Zodat we nou nog iets vast moeten stellen, namelijk dat is dit. Dat de wet niet alleen maar de vierde bedeling is, maar de wet staat eigenlijk ook voor alle vier bedelingen. Dat zeg ik niks nieuws mee hoor, dat weet u allemaal. Want we noemen die eerste vier bedelingen inderdaad de oud-testamentische. He, de, hoe is het ook weer, de verdeling van de van, geweten, menselijk bestuur, belofte en de wet. Ze horen allemaal bij elkaar, ze horen allemaal tot wat gezien wordt als het oude verbond. Want terugkijkend zien wij achter de vier en onder die vier van de wet ook de drie, de twee, de één. En we rekenen het allemaal oud-testamentisch, want daarna met de opstanding van Christus begon het nieuwe verbond. En dat is niet alleen de vijfde bedeling, maar ook de zesde en al wat verder komt. Hè? Ook de zesde en de zevende. Dat is de belangrijkste verdeling. Dus onder die wet zien we niet alleen maar Israël, hoewel we dat als eerste zien. Maar we zien daaronder of daarachter vervolgens de hele oude schepping. Vlees is dan ook niet de aanduiding in deze tekst alleen van Israël onder de wet. Maar in feite van helemaal de oude mens, hoewel die oude de mens, grootste deel van de tijd en voor het merendeel ook van de mensen, niet onder die wet geleefd heeft. Maar dat heeft er weinig mee te maken. Het gaat dan maar om dat die mens inderdaad zijn hoogste positie bereikte onder de wet, maar dat die wet inderdaad vervuld werd enzovoorts. En daarmee kwam niet alleen einde aan de bedeling van de wet, maar eigenlijk ook een officieel einde althans aan deze oude wereld en alle menselijk streven en noemt u maar op. Dus al die, alles gaat voorbij. Wat ik probeer te zeggen is dat wet dan ook aangeduid wordt als de eerste beginselen der wereld. Waarbij eerste en begin natuurlijk al hetzelfde is, dus dat is het hoeveel nadruk erop ligt, op de uitdrukking. Hè? De eerste beginselen van de wereld, hoewel wij weten dat de wet pas kwam bij Mozes en het was rijkelijk laat. Maar niettemin, het wordt gerekend als eerste beginsel der wereld, want of men nou leeft onder de wet van Mozes of onder een andere wet, dat maakt in de praktijk ook al geen verschil. De gedachte is namelijk niet alleen dat die wet voorbij gaat, maar dat heel die oude schepping en dus de mens ook in het algemeen voorbij gaat. Zodat die vier inderdaad niet alleen de wet is, maar inderdaad helemaal de oude wereld ook buiten Israël, ook onder de heidenen, ook in de dagen vanaf Adam tot aan Mozes, voordat er ook maar de wet van Mozes was, zal ik maar zeggen. Waaraan wij terechtkomen bij de belangrijkste en de meest eenvoudige verklaring van de vier, maar die loopt zoals altijd weer eens even via het Hebreeuws. Een vier is namelijk een dalet, en een dalet is een deur. Maar dat heb ik dus al gezegd aan het begin van de avond. Daar is ook helemaal niks moeilijks aan. Een vier is een dalet en een dalet is een deur. Een vier is dus een deur. En dat weten we allemaal, want de meest eenvoudige vorm van een deur is ook inderdaad een vierkant gat in de muur. Dat is een deur. Een vierkant gat in de muur. Ja, in de schutting, dat kan natuurlijk ook. Maar eigenlijk moet je zeggen in de muur van het huis namelijk. Nee, dat huis, dat was die twee, weet u nog. Was de schepping als zodanig ten opzichte van de schepper, de schepping als principe, de schepping als zodanig, is het twee. En als die dan zo zijn bestaan heeft door de tijd heen, als die dan zo zijn gang gaat, zal ik maar zeggen, dan wordt het een vier, dan is het inderdaad, dan is daar dat huis. Maar dan blijkt dat je kunt in het huis, je kunt uit het huis, je moet er in en uit op een of andere wijze. En dan blijkt die vier de aanduiding te zijn van de begrenzing ook van deze wereld. Het is in op een bepaalde manier van spreken ook de uiterste mogelijkheid. Ik vind het zo'n rare term, maar als je eraan went, dan leer je nog eens een keer wat het betekent. Hè? De uiterste mogelijkheid van de twee. Het is namelijk de twee kwadraat. Het is dus de uiterste mogelijkheid van de schepping. Maar noemen we de schepping weer even een twee, namelijk een huis. Dan zeggen we dus, de vier is de uiterste mogelijkheid van het huis. En die uiterste mogelijkheid van het huis ligt bij de deur. Lijkt me duidelijk. Want als je daar doorheen bent, dan ben je het huis uit. Nee, op die kameel natuurlijk. Maar dat weet u toch al, of niet? Het is de bedoeling dat u die kameel... Het is net zo'n, hoe heet zo'n computerspelletje ook alweer? Adventure of zoiets heet dat, geloof ik, hè? Dan vertelt de computer waar je bent en hoe je omgeving eruit ziet en dan moet je maar eens wat doen. En dan zegt de computer dat je gek bent en zo, maar dat wist je natuurlijk al, anders had je dat spelletje natuurlijk nooit gedaan, maar dat heeft er nou niks mee te maken. Maar, hè? Nee, ik ben nooit verder gekomen. Ik liep ook altijd in een kringetje rond. Maar dat leek me wel toepasselijk. Maar in ieder geval... Ja, dan moet je vinden waar de deur is en hoe je die deur open krijgt. En dan moet je de zaal rondkijken of er ergens een sleutel ligt, zo'n spelletje is dat. Maar hoe je nou om dit adventure, om het avontuur dus. Van, ja, dat spel, dat verkopen wij dat op de boekentafel? Nog niet, nee, nog niet. Nou goed, maar dan stel u voor, u bent, dat zegt die computer hier dan ook, u bent in een huis... En dan zegt de computer ook nog even dat je die bepaalde richting opkijkt. En als je dan wat wil, dan zeg je, nou kijk nou eens naar de zuidzijde of zo. En dan, als het goed lukt, dan zegt hij, nou, daar ligt staat een fles water en er ligt een lunchpakket. En een paar sleutels of zoiets. En dan moet je tegen die computer zeggen dat je dat bij je steekt. En dan zegt hij dat die sleutel onder spanning stond en dat je nou... schok gehad hebt, dus dan begint het spel overnieuw. Of zoiets. En misschien valt het mee, dan heb je nou die sleutel bij je, en als je daarna nog eens de andere kant op kijkt, zie je deur, en dan zeg je, ik wil naar die deur, of ik wil eruit, en dan zegt de computer, dat kan niet. Dan zeg je, ja, maar ik heb hier een sleutel. En dan zeg je, oké, ga er dan maar uit, want dan gaat de deur open. Zo ongeveer, zo'n spel is dat. Nou, dan stelt u zich voor, wij zitten in het huis, zo begint het spel, dan kijken wij om ons heen, wat zien wij dan in het huis? Nee, we gaan veel te snel. Hoezo, die deur? We zijn in het huis en we kijken rond. En wat zien wij in het huis? Natuurlijk, een kameel. Jawel. Ja, u gaat door de volgende ronde. Ja, toch. Toch mars klimmen. Ik heb een huis gekend, daar stond een paard in de gang. En een lijster in de la, ja zeker. Nou goed. Nou kan die wel weer. Allemaal cultuurmensen. En maar in ieder geval, het is een kameel. Goed, dan ga je op die kameel en dan moet je dat huis uit gewoon. Het is een beetje een groot huis, het is net aan het lopen. Een beetje woestenij van binnen, maar dat heb ik wel eens meer meegemaakt. Dus maar je moet op die kameel dan zien dat je het huis uitkomt. Je bent in het huis, dat is de 2. Je zit op de kameel, dat is de 3. En dan moet je zien dat je eruit komt, dus dan moet je naar de deur. Dat is dan de 4. En daar, als je daar eenmaal uit bent... Moet er een stuk van de kameel af? Nou ja, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes dus maar weer eens. Hè? Nee, maar dat is echt zo ongeveer de gedachte. Je hoeft niet met die kameel eruit, maar dan zal ik u het verhaal maar verder vertellen hoe het verder gaat. Als je die kameel niet hebt en je gaat toch het huis uit, dan breek je je nek. Nee, dat overleef je niet, want de deur waar het je uitgaat... Dat is de deur waarmee je de schepping, het huis namelijk, verlaat en dan ben je dus dood en dan heb je het spel verloren. Je zult mensen erover struikelen natuurlijk dat ik het een spel noem. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Hè? Dan heb je verloren. De enige goede manier om het huis te verlaten is op de kameel. Op de 3 ga je dus door de 4... Ja, ik kan niet missen natuurlijk. Hè? Want de 3, dus de kameel, die houdt de belofte in. Het punt is gewoon dat je zelf er niet uit kunt komen. En dat alleen de kameel, de drempel is te hoog of weet ik wat. Ik heb zo gauw nog niks kunnen bedenken. Maar in ieder geval, die kameel dat is het middel waardoor je het huis verlaat. Dan ga je ook door de deur, maar dat schijn je op een of andere wijze te overleven. Want de deur blijkt een heel langgerekte poort te zijn als het er helemaal over gaat, soms hoor. Want we hebben het gewoon over de dood waar je door moet. Dus soms ook een lange tunnel, is ook een deur hoor, maar... Een lange deur, hè? Maar hoe dat ook zij, wij zingen dan staand op de belofte, op een kameel kun je beter zitten, inderdaad, dan val je eraf, hè? Maar staand op de belofte, zingen we dan. En dat is de gedachte. Op grond van Gods belofte gaan we door de deur, dat is door de wereld als zodanig, maar uiteindelijk door de dood, want zo komen we eruit. En dan blijkt dat we inderdaad via de kameel wel degelijk terechtkomen. In de nieuwe schepping. Dat is eigenlijk de gedachte. Dat is dan een 5. Eigenlijk. Het verhaal kan ook op andere manier verteld worden. Maar dat bewaren we tot een van de volgende keren. Er schijnt nog een manier te zijn om het huis te verlaten. Maar ik heb het nou over de gedachte zo puur vanuit het Oude Testament. Men gaat door de 4. Dat is de uiterste mogelijkheid van het huis. En dan wordt men verlost. En zo gebeurde het met de kinderen Israëls. Want zo heten ze dan. Die immers... Op de avond voor hun verlossing in het huis zich zouden verzamelen, daar een maaltijd zouden nemen, de voorgeschreven maaltijd van het paaslam, voordat het een leeuw was dus. Nee, dat moet. Ik vertel het niet voor de grap, het gaat erom dat je die dingen meteen mee moet nemen. Lam, ja, een paaslam. Want het was Pasen, dus is de paaslam. Dat paaslam moest geslacht worden, dat moest men eten. Staandend, waarom? Omdat er nou de opstanding zou komen, dus eet men staandend. Bovendien de maaltijd zelf is een beeld van leven, dus eet men staandend. Het is helemaal zo gek niet hoor. Het is overal een verklaring voor. De lenden om God is ook een beeld van leven trouwens. Ja, dan zegt men, ja, je lenden om God, want anders hangen die rokken zo laag. Maar het zou je gedacht zijn wat er gebeurt, dus wij christenen in rokken gaan lopen als mannen. Krijgen we daar weer problemen mee. Maar toen liepen ze wel in rokken, dus nou vooruit maar weer. Nee, al die dingen zijn zo betrekkelijk. Maar je moet de verklaring is niet van die lenden moeten nog wat anders struikelen. Die mensen misschien over de zoom van hun rok. Wat een onzin is dat. Dan hoeft het niet in de Bijbel te staan als dat de verklaring is. Maar staat in de Bijbel, omdat de lenden om God hebben, dat wil zeggen dat de lenden bekrachtigd zijn. En dat is hoogst dubbelzinnig taalgebruik. Dat betekent dat er levenskracht was. Het is precies hetzelfde dat ze staan te eten en het is hetzelfde dat ze eten. En het paaslam eet men op, dat is dan verdwenen. Nee, dat is het. Nee, men heeft het deel aangegeven, maar het is het dan niet meer. En wat er dan overblijft na de maaltijd, dat weet u, men heeft wel een erg grote sprong gemaakt. Wat er overblijft is brood en wijn. Na de maaltijd, jawel. Ja, de Heer zelf stond trouwens ook op van de maaltijd en omgordde zijn lenden met een linnen doek. was het paasmaaltijd enzovoort. Maar dat was weer een ander verhaal. Dat was Johannes 13. Nou, hoe dat ook zij, men moest de paaslam eten. Ik doe net of iedereen het verhaal kent, hè. Moest de paaslam eten, moest de lenden omgaan, moest klaar zijn om te vertrekken. En de vraag was, waar is het paaslam gebleven? En er waren twee antwoorden op. Het ene was, ze hadden het opgegeten, ze hadden het deel aan gekregen. Ze hadden deel gekregen aan het leven van het paaslam. Het paaslam leefde voort in hen. En omdat ze dus leven hadden en gegeten hadden, waren ze krachtig genoeg om vervolgens het pand te verlaten. Nee, de schepping te verlaten, want dat is dat pand, het huis namelijk, eigenlijk. En om een nieuwe schepping binnen te gaan. En feest te vieren enzovoort buiten. En dat is beeld van het nieuwe verbond. Eigenlijk dan, als ik het verhaal zo vertel tenminste. Nou, en andere antwoord op de vraag, waar is het paaslam gebleven? Dat is, de ene was, het paaslam leeft voort in de mensen die het gegeten hebben. De andere is, het paaslam is veranderd in een deur. Ja. Want dat staat er toch echt. Want er staat namelijk dat zij het bloed van het paaslam, dus Exodus 12, dat zij het bloed van het paaslam zouden nemen en strijken aan de deurposten. En het leuke is, de beide zijposten en de bovendorpel. En niet op de drempel, de beneden dorpel of hoe ze het zeggen mag. Dat vind ik altijd leuk. Want een deur is heus niet de plank in het gat, zeg ik altijd, hè? Maar een deur is het gat. Dat is de deur. Als je door de deur gaat, loop je dus niet door die plank heen, maar loop je door het gat heen. Die plank heeft er niks mee te maken, hè? De deur is namelijk het gat in de muur. Die heeft normaal vier kanten, maar het bloed werd gestreken, volgens Exodus 12, vers 7, aan de beide zijposten en aan de bovendorpel. Toen heeft men uitgevonden dat als het op de drempel gesmeerd werd, die hadden ze misschien niet eens hoor. Maar als het op de drempel gestreken werd, dan zou het daar weer vertrapt zijn geworden enzovoort. Dus het had niet gemogen, dat is altijd een technische verklaring. Hè. Maar dat is het natuurlijk niet. Het punt is gewoon dat de deur is een vier zijden. En het bloed, namelijk het leven, is op de drie. Niet op de vierde, op de drie. Want dat betekent, dat is toch niet moeilijk, dat betekent dat dat leven, die levende deur, tot stand komt. Hè? De deur leeft, dat het leven ontvangen, het bloed namelijk ontvangen van het paaslam. Dat was een levende deur. We hadden het leven ontvangen op grond van de belofte. En niet op grond van de wet. Vandaar niet vier kanten die bestreken werden, maar drie. Maar niettemin was dat voldoende, het was de levende deur. En door die levende deur verliet men het pand. Dat is hetzelfde als dat men op een kameel door de deur zou zijn gegaan, eigenlijk. Voor de symboliek maakt dat niks uit. Hè? De kameel is trouwens net zo goed een type van Christus, uiteraard. Degene aan wie de beloften, op wie de beloften bevestigd zijn, weet je nog. Hè? En hetzelfde als dat, als men zit op een kameel, is hetzelfde als dat men op de beloften bevestigd is. Oftewel, men is vastgemaakt aan Christus, dat is het gewoon. Hè? Dan zit je vast in het zadel. Dat is gewoon zo.
Ja. Je ging merkwaardig dat het beeld van die kameel ook gebruikt wordt om aan te geven dat die kameel juist niet door die deur kan, of door het oog van die naald kan.
Ja,
dan is de 100 ingang met koning, ja. 25 en noem maar op.
Ja.
En de 100 is de 3, dat blijft een 3.
Ja, ja. Ja, dan gaat in de eerste plaats is het natuurlijk een ander beeld. Omdat het over die naald gaat natuurlijk. Maar in principe is het dat wel. Maar wat er gebeurt is ook niet werkelijk normaal. Het is een wonder. Bij een mens kan dit ook niet. Normaal als iemand de deur verlaat, hoe die deur ook verlaat. Hè, men zegt wel eens met de benen naar voren. Hè. Ken u die uitdrukking ook?
Ja.
Hè? Dan ga je met je benen naar voren de deur uit, heet zoiets. Dat is niet zo best. Maar de... Heb ik toch netjes gezegd, dat is niet zo best. Nou ja, normaal gesproken kun je die deur niet uit, want dat kost je je leven. Het bijzondere is dan ook, en dat is wat in het verhaal van die kameel in het oog van de naald ook staat, dat het bij de mens onmogelijk is, maar bij God is niets onmogelijk. Er staat ook bij gelegenheid, maar wie kan dan zalig worden enzovoorts. En dan is het antwoord altijd, wat bij de mensen niet mogelijk is, dat is mogelijk bij God. Namelijk dat men toch de deur uit kan en het leven heeft. Maar dat is alleen zo als die kameel uiteraard een type is van Christus. Als je in de kameel gewoon ziet de mens, wat natuurlijk bij gelegenheid best kan. dan blijkt dat het, dat het toch niet wil, hè? Dat je toch niet overleeft. Maar hoe dat ook zij, in Exodus 12 is natuurlijk helemaal geen sprake van kamelen. Maar het principe is wel dat men de levende deur doorgaat en dan niet sterft. Dat zou wel normaal geweest zijn, want buiten was de verderfengel. En alle eerstgeborenen werden gedood en aangezien heel Israël een eerstgeborene was. Zeker, ten opzichte van de heidenen, zou Israël daar moeten omkomen. Maar het verhaal is dan, daar waar het bloed op de deur was, daar ging de verderfengel voorbij. Daar heerste de dood niet. En dus inderdaad was het zo dat men door deze levende deur het huis verliet en zo bevrijd werd. En bevrijd uit het huis, wel degelijk. Uit het diensthuis heet het dan. En uiteindelijk is het huis natuurlijk helemaal heel Egypte. En als men heel Egypte verlaat, krijg je weer zo'nzelfde beeld. Namelijk, dan verlaat men het diensthuis, namelijk Egypte. En dan is daar ook een deur, een weg of een uitweg of hoe heet zoiets, een uitgang. Dan moet men namelijk deur de Schelfzee. Dat is hetzelfde woord hoor, dat kan het ook niet. Dat is heus hetzelfde woord. Men moet door de Schelfzee. Er wordt een deur gemaakt, er is een geopende deur gegeven. He, waardoor men inderdaad het huis verlaat. Zo krijg je dat vele malen. Maar de deur is een uitdrukking van de dood. Maar in sommige gevallen is de dood overwonnen. Want daar is de vorst des levens voorbij gegaan. Daar is het leven van het paaslam, zal ik maar zeggen, het leven van Christus, de garantie dat men inderdaad de deur doorgaat en dan niet. Dan weliswaar deze wereld verlaat, dat blijft zo, maar het blijkt dat men dan niet in de dood terechtkomt, maar inderdaad een andere wereld binnentreedt. Want dat is natuurlijk de bedoeling ook van een deur die niet alleen een uitgang is, maar tegelijkertijd ook een ingang naar wat anders. Het verhaal van de deur in, misschien kom ik er later niet meer op terug, want ik vertel ook maar een eind weg. Hè? Die lijn vasthouden, dat heb ik van tevoren gezegd toen ik aan die getallen begon. En ik heb het nog een paar keer herhaald en dat blijft dus zo. Voor ik het vergeet, je hebt de deur is een vier. De drie zit erbij in, dat waren de twee posten en de bovendorpel. De vraag is nou, is er ook een vijf? En het eigenaardige is nou, misschien bij die deur in Exodus 12 niet, maar er is bij een deur gewoonlijk een vijf. Dat is namelijk dat of onder de drempel, want zo hoort het eigenlijk, of boven de bovendorpel de kop van een rund zich bevond. Of begraven onder de drempel, zal ik maar zeggen, in de grond dan. Of boven de deur verhoogd, dat kan allebei, maar het principe was eigenlijk begraven. Dan was hij namelijk niet te zien, was hij verborgen. En dat is dan in die verhouding de vijf. Niet één van de vier, maar het is 4-1. De vier is de uitbeelding van de deur. En die vijfde, die andere één, die werd uitgebeeld in de kop van een rund. En dat spreekt inderdaad over het verborgen leven. Maar dat wordt geacht een leven na de dood te zijn. Men vertelt dat er hele volkstammen zijn, die zijn er, dat weet ik zeker, die inderdaad geen huis bouwen zonder onder het fundament of onder de deur inderdaad zo'n kop van een rund te begraven. En anderen, om zeker te weten dat het zo is, dat het ding er is, hebben hem later boven de deur gehangen. Dat kan ook. Daar zijn later de kapstokken door ontstaan. Toen hing men het ding binnen, was slecht weer, het helmen binnen. Dan kon je meteen binnen je regenjas ophangen. Maar goed. Dat was bij de Noormannen, dat weet u waarschijnlijk. Maar
ik heb wel eens gehoord dat fundamenten gelegd worden op papieren huiden. In Montfort, waarop gaat de kerk liggen.
Weet je wel wie ernaast je zit?
Op dieren huiden.
Oh. Die komt uit Vinkeveen, daar hebben ze de kerk op koeienhuiden neergezet. Je snapt ook niet dat verschrikkelijke ding. Nee, ik bedoel verschrikkelijk groot. Ik bedoelde niks. Dat is geen waardeoordeel. Helemaal niet. Maar dat het ding daar blijft staan en niet in het moeras wegzinkt. Zoals alle andere normale mensen daar. Laat maar zitten. Maar inderdaad, dat gebeurt, ja. Maar de gedachte was, dat fungeert gewoon als fundament. Hè? En dan krijg je het verschijnsel dat de dingen blijven drijven. Maar dat is weer wat anders. Maar het gaat me echt om dat men op vanwege de rieten, oftewel het bijgeloof, de kop van een rund begraaft, een schedel dus met horens, begraaft onder het fundament.